Voordat je gaat luisteren naar de podcast wil ik je graag nog heel even iets vertellen over mijn nieuwe boek Design Your Own Life. Kies je eigen toekomst, best verkochte boek op dit moment, nieuw binnengekomen in de bestseller 60 op nummer 1. Een boek dat je op weg helpt als je nog aan het begin van je leven staat. Geschreven speciaal voor jongeren, voor iedereen die nadenkt over de toekomst. Wat wil je met je leven? In het boek veel praktische tips, vragen en opdrachten. Ik heb het geschreven om je te inspireren en te motiveren om het beste uit jezelf te halen. Wat je gaat ontdekken is hoe je een krachtige, positieve mindset ontwikkelt. Hoe je omgaat met angst en stress. Hoe je rust in je hoofd vindt. En hoe je invulling kan geven aan jouw meest ideale leven. Te koop bij iedere boekhandel en natuurlijk ook online. Welkom bij een nieuwe Master Your Mindset podcast in de week waarin we geld inzamelen voor de Ambeer Foundation van Mick Brucker. We zamelen geld in voor een nieuw weeshuis dat we aan het bouwen zijn en dat we heel graag voor het einde van dit jaar willen opleveren, zodat de kinderen een nieuw thuis hebben daar.
Als je het verhaal van Mick nog een keer wilt terugluisteren, het is podcast 30, heb jij Mick ook geïnterviewd, waarin hij zijn verhaal vertelt. Mm-hmm. Leuk om nog een keer terug te luisteren.
Podcast nummer 30.
En daar vertelt Mick zijn bijzondere verhaal. De moeite waard om nog een keer terug te luisteren.
We hebben ook een website speciaal voor deze actie, leefjemooisteleven.nl. Op die site vind je filmpjes van Mick. Mick doet elke dag een vlog. Die heeft hij opgenomen in Kathmandu om te laten zien hoe het leven daar is met de kinderen in het weeshuis waar ze op dit moment wonen. Hij is in de tempels geweest om te laten zien wat hij daar doet met de Tibetaanse monniken. Indrukwekkende mooie verhalen van Mick. Je kunt ze luisteren, bekijken op leefjemooisteleven.nl en ook via YouTube en onze Facebook-kanalen. En wil je jouw steentje bijdragen, we hebben je steun hard nodig. Koop het boek Master Your Mindset via de site. Dan kunnen we alle nette opbrengst doneren aan het nieuwe weeshuis. En iedereen die het boek koopt, krijgt automatisch een ticket voor het benefiet seminar dat we geven. Datum is nog niet bekend, maar maken we binnenkort bekend ook
nog niet
op de website.
Hoeveel mensen er gaan komen.
Nee, dat is het ook. We weten nog niet hoeveel mensen er komen.
Het aantal boeken die we gaan verkopen.
Iedereen die het boek koopt, krijgt een gratis ticket. Mick en ik zijn er allebei tijdens dat seminar Leef je mooiste leven. Ik ga vragen stellen aan Mick. Hij gaat je vertellen over innerlijke rust, wat hij geleerd heeft van de monniken daar in Nepal en in Tibet. En natuurlijk ga ik mijn eigen masterclass geven over hoe jij ook jouw mooiste leven kunt leven. Datum nog niet bekend, maar zodra die bekend is, dan zul je dat overal op social wel weten te vinden. Dan de podcast voor deze week.
Ja, ik zei het is een soort mastermind college.
Ja, is leuk. Goede naam. Mastermind college.
Hier willen we een serie van gaan maken. Jij bent deze week in gesprek geweest met Mark Verhees van mm-hmm. Voor Positiviteit.
Ja.
Zijn nieuwe boek is net uit, De Vibe.
Ja. En Mark, voor mensen die hem niet kennen, heeft meer dan 350.000 volgers op Facebook.
Ja.
Volgens mij ook meer dan 200.000 volgers op Twitter. Mark post elke dag hele positieve berichtjes en weet er ook bijzonder gepassioneerd over te vertellen. Je zult niet snel iemand vinden die zo positief is als Mark. Maar is natuurlijk een van de vragen, heeft Mark dan nooit eens een dagje of dat hij niet zo blij en vrolijk is? Nou, hij gaat het je allemaal zelf vertellen. En na het gesprek met Mark natuurlijk maken we ook nog de winnaar bekend van een videocoaching. Hoe kun je die winnen? Door een recensie te schrijven over Master Your Mindset en die te posten op onze Facebookpagina of bij bol.com. Winnaar maken we straks bekend. Eerst gaan we luisteren naar Mr. Voor Positiviteit.
De grootste kenner op dat gebied eigenlijk en de man ook met de meeste volgers. Daar waar het gaat om positiviteit in Nederland, Mark Verhees. En volgens mij lieg ik daar niks mee met zoveel volgers. Ik heb het niet meer bijgehouden, maar het zijn honderdduizenden. Waar sta je op dit moment?
Op Facebook zitten rond een 350.000.
350.000 mensen die elke dag al die berichtjes van jou volgen.
Ja, en het grappige is, de meeste berichten bereiken meer mensen dan die 350.000.
Ja, want het gaat natuurlijk door en door en door en door. En dat heet Voor Positiviteit.
Ja.
Daar ga je alles over vertellen vandaag. En je hebt net een tijdje je nieuwe boek uit, dat ook als een trein gaat, staat gigantisch hoog in de boekenlijst. De Vibe.
Ja.
Ik ga terug naar, en ik weet het nog bijna zeker uit mijn hoofd, 15 november 2013, denk ik.
Ja, zou kunnen.
Ik denk 2013. En jij organiseerde van die workshop-achtige dagen.
Ja.
Ik weet niet meer hoe het heette toen, maar dat
met persoonlijk leiderschap
was dat. Ja, ja. En ik had me daarvoor aangemeld. En voor mijn gevoel was dat de allereerste keer dat ik feitelijk voor mensen sprak. Wat ik nu vaker doe, maar dat was de allereerste keer dat ik dat deed.
Wauw, in het begin.
Ja, en ik weet nog dat er iets magisch gebeurde met die mensen die daar zaten. Ja. Ik weet niet wat het was, maar die waren zo gebiologeerd aan het luisteren. En die hele dag trouwens, die was magisch. En iedereen ging daar blij weg en we hadden tekeningen gemaakt. Allemaal te danken aan jou. En, maar jij, dat moet je misschien ook maar vertellen, want hoe ben jij begonnen? Jij begon die dag met het verhaal waarom jij op een gegeven moment hebt besloten om te gaan doen wat je doet. En om met voor positiviteit te starten.
Ja.
En wat was dat?
Nou, in eerste instantie, ik ben geboren als in een heel gelukkig gezin, heel fijn opgegroeid. Maar een heel groot gedeelte van mijn leven heel onbewust geleefd.
Onbewust geleefd?
Onbewust, dus niet echt weten wat je wil, geen richting. Het ging op zich best wel goed. Maar ja, eigenlijk heel veel het voorbeeld van mijn broer gevolgd. Anderen gevolgd.
Mm-hmm.
En heel veel keuzes gemaakt van die al gewoon op mijn pad kwamen. En op zich ging dat best wel lang heel erg goed. Ging een carrière maken. Tot er op woensdag.
Wat deed je toen?
Ik werkte vooral bij brancheverenigingen. En dat vond ik heel erg leuk. Veel met ondernemers samenwerken. En op woensdag 18 november 2009 had ik zo'n drukke dag. Die heel veel mensen wel herkennen. Vol met prioriteiten. En ergens gaandeweg de ochtend belde mijn vrouw in één keer en wist te vertellen dat haar vader, mijn schoonvader, plotseling in een hartstilstand was overleden. En toen had ik zoiets van, wat is dit? En ik weet nog dat ik achter mijn bureau zat en ik echt zoiets had van, oh, alles wat ik net van tevoren gedaan heb, wat zo ontzettend belangrijk was op dat moment, ja, deed er gewoon echt totaal niet meer toe. Ik weet ook dat ik echt alle papieren gewoon echt met één veeg in de la heb geveegd eigenlijk. En ook meteen weg ben gegaan. En ik heb ook echt gezegd van, nou weet je, kijk maar wanneer ik weer terugkom.
Mm-hmm.
En ik vertel wel eens van, sinds die ene dag ben ik nooit meer dezelfde persoon geweest. Maar het mooie is wel, ik ben wel veel meer mezelf geworden. Veel meer ontdekt van, hey, waar gaat mijn energie nou sneller van stroom? Want ik merkte dat dat ik in een periode van rouw en verdriet stapte en dat ik echt de tijd stil stond. Maar dat we ook het verhaal van mijn schoonvader gingen vertellen op zijn uitvaart. En ik vond het best wel heftig. Heftig in de zin van, dan ga je iemands levensverhaal vertellen.
Mm-hmm.
Ga je vertellen over de conclusie van iemands leven, wat hij gedaan heeft, waarom dat hij op aarde is geweest.
Mm-hmm.
En ik vond het best wel heftig om die conclusie te vertellen.
Want wat was die conclusie?
Ja, op zich was het een hele positieve man. Die met alle tegenslagen die hij gehad had, daar op een hele fijne manier mee om was gegaan. En een hele, hele mooie, bijzondere man.
Maar dat moment van die eindigheid, die definitieve eindigheid, dat was voor jou wel een eye-opener.
Ja, dat ik dacht van, hé, maar wat gaan mensen aan het einde van mijn leven vertellen? Ja. Ja. En als je altijd heel onbewust geleefd hebt, nooit weten wat je wil, ja, dan heb je daar geen antwoord op.
Ja.
Dan heb je de uitdaging om op zoek te gaan naar wie je zelf bent. En dat is eigenlijk, ik vind dat zelf altijd de mooiste periode. Dat je ergens, ik vind dat fascinerend, als je een bewustwordingsmoment hebt, als je een wake-up call krijgt door bijvoorbeeld door een heftige gebeurtenis, dat je dan echt gaat nadenken. Van, hé, waar draait mijn leven nou echt om? En wat wil ik hier nalaten?
En jij bent daarover na gaan denken?
Ja, ik heb er 10 maanden over gezocht ongeveer.
Ja. En waar kwam dan dat moment dat je dacht, nou, dat kantoor, ik schuif dat hele kantoor die la in, ik ga niet meer terug. Maar ik kom ook echt nooit meer terug.
Ja, er kwam één moment, er zat nog één moment voor. En dat was toen ik eigenlijk de uitdaging kreeg van, goh, ga schrijven over het doel in je leven.
Mm-hmm.
En dan doel niet als eindpunt, maar als een richting.
Ja.
Een richting van, maar wat wil je nou eigenlijk bijdragen? Wat wil je nalaten? En de tip die ik kreeg, en ik vond het echt een waanzinnig mooie tip, is pak gewoon pen en papier en blijf schrijven. En blijf schrijven totdat je iets opschrijft waarvan je meteen merkt van, hey,
mm-hmm.
de emotie geraakt,
ja.
Dat je iets opschrijft en dat, dan heb je het gevonden.
Mm-hmm.
En ik ging schrijven, Michael, en bij regel 10 schreef ik op, als ik later dood ben, dan wil ik dat de mensen waar ik van hou een glimlach op het gezicht krijgen voor mijn positieve bijdrage.
Ja.
En ik schreef het op en ik weet nog dat de tranen over mijn wangen rolden.
Ja.
En ik ben ook meteen gestopt met schrijven. Ik had meteen het gevoel van, hey, nou heb ik mijn kern te pakken.
Ja.
En toen ging ik nadenken over een glimlach voor mijn positieve bijdrage. Wat is dat?
Ja, wat goed, hè?
Ja, en als je daar dan met die positieve bijdrage ontdekt wat positieve psychologie is, een fantastische, fascinerende stroming in de psychologie is ontstaan. Ja. En als je daarmee wetenschap in je eigen leven gaat toepassen, mm-hmm. ja, toen was het hek van de dam.
Mag ik je heel even onderbreken?
Ja, ja, tuurlijk.
Want dit is herkenbaar. Dit is herkenbaar voor heel veel mensen. Wij werken allebei met heel veel mensen. En dit hoor je vaak. Ja, ik wil net als jij mensen inspireren. Het is een beetje van... Soms voelt het wel alsof onze hele omgeving wil andere mensen inspireren. Wat heel mooi is. Wat prima is. En het is prima om allerlei tegeltjes, wijsheden te posten op Twitter en op Facebook en overal. Maar je moet wel dat verhaal hebben. En wat ik bij jou dus hoor en wat zo mooi is. Jij bent gaan zoeken. Je bent dat onderzoek gaan doen. En je hebt die fundering gebouwd. En dit is denk ik het goede advies aan iedereen die anderen wil inspireren. Zorg dat je de fundering hebt. Want anders kun je helemaal nergens op bouwen.
Ja, absoluut.
Want jij bent gaan zoeken en toen kwam je hierachter.
Bij de kern.
En hoe heb je dat gedaan? Wat heb je onderzocht?
Nou, toen ik opgeschreven had voor mijn positieve bijdrage, toen dacht ik van, wat is dat, de positieve bijdrage?
Ja, wat dan?
En toen ontdekte ik dat de stroming in de psychologie was ontstaan, die positieve psychologie heet. Ik hou er heel erg van als je wetenschap in je eigen leven gaat toepassen en eerst dingen zelf gaat uitproberen. Dus ik ging alle wetenschappen, alle tips die ik las, die ging ik in mijn eigen leven toepassen. Mm-hmm. En een van de dingen, daar heb jij het volgens mij ook heel vaak over, van staan dus vaak stil bij waar je dankbaar voor bent.
Ja.
En dat ging ik doen. En ik ging dat 's avonds met mijn vrouw bespreken. En ik merkte na anderhalve week merkte ik van, hé, er gaan me dingen opvallen die ik normaal gesproken niet gezien zou hebben. Ja.
Je zag echt dingen die er anders ook waren. Alleen je kon ze niet waarnemen.
Nee, ik kon ze niet waarnemen. Ik merkte in één keer, hé, mijn mindset verandert.
Ja.
Mijn mindset staat veel meer open voor de positieve dingen.
Vanwege die dankbaarheid?
Vanwege die oefening, die kleine oefening van dankbaarheid.
Ja. Wat was dat dan voor oefening?
Elke avond 3 dingen 's avonds bespreken met avondeten waar je dankbaar voor bent. En gaandeweg de dag merkte ik iets op van, hé, dat kan ik vanavond bespreken.
Ja.
En toen merkte ik van, hé, maar dat was het ervoor helemaal niet. Want daarvoor, anderhalf week lang, had ik echt moeten nadenken tijdens het avondeten waar ik dankbaar voor was.
Ja.
En als je in één keer merkt, hé, gaandeweg de dag die dankbaarheid gaat ontdekken. Ja, toen was voor mij het hek van de dam. Toen had ik zoiets van, hé, maar je mind is het echt gewoon 100% te trainen. En hoe meer je met die positieve dingen bezig bent, hoe meer je geest daar ook voor open staat. En toen had ik voor mezelf een lumineus idee om gewoon 1000 dagen achter elkaar een positief bericht te gaan plaatsen op mijn website. Mm-hmm. Toen had ik ook zoiets van, ik vind het belangrijk om je kern duidelijk te maken waar je voor staat. Nou, bij mij was dat voor positiviteit. Dus dacht van, zo heet de website dan ook.
Ja, maar maakt het niet
zo simpel als het. Ja, maakt niet ingewikkeld.
Zeg het gewoon zoals het is.
Maar ik heb nog nooit een vraag gekregen van, waar ben je eigenlijk voor? Dus, ja, dat is gewoon helder. Maar toen had ik het idee van, dan ga ik ook echt die dagelijkse positiviteit toepassen. En 1000 dagen achter elkaar een positief bericht plaatsen. En 1000 dagen is bijna 3 jaar lang.
Ja.
Heb ik geen dag overgeslagen.
Elke dag?
Elke dag. Maar het mooiste is, ik zeg wel eens tegen mensen, van, dat is eigenlijk het beste advies wat je mensen kunt geven. Ja.
Want jouw intentie was helemaal niet, ik wil 350.000 likes op mijn Facebookpagina.
Nee.
Jij ging gewoon 1000 dagen een tekstje posten.
Ja.
Iets wat jou raakte, wat je mooi vond, wat je wilde delen met mensen.
Ja.
En was dat dan het begin van je site en je Facebookpagina?
Ja.
En kreeg je direct heel veel likes en respons?
Nee, natuurlijk niet. Nee, in het begin was het echt gewoon voor je vader en je moeder en...
En je vrienden.
Nou, zelfs dat niet eens. Nee. Want ik zat echt in een situatie dat ik daar niet eerlijk en open over durfde te communiceren.
Waarom niet?
Ja, omdat ik me daar veel te kwetsbaar voor voelde. Mensen zouden er zomaar iets van kunnen vinden. Ja, in die fase zat ik toen nog. Maar mijn vrouw die vertelde het op haar werk tegen iedereen. En dus de eerste volgers van mijn site werden de collega's van mijn vrouw. En niet mijn eigen collega's.
Maar jij durfde dat niet te zeggen?
Nee. Ja, heel fascinerend.
Dat is ook bizar als je daarop terugkijkt.
Ja.
Wat? Want dat is...
En nu ben ik echt een open boek.
Een sociale angst is dat.
Ja, sociale angst. Ik had ook echt nergens mijn achternaam, nergens een foto op mijn site staan.
Echt heel bescheiden. Heel is het bescheidenheid of was het...
Nee, bescheidenheid.
Ja, gewoon angst.
Ja,
bang.
Angst, ja.
Bang voor wat dan?
Ja, wat mensen ervan zouden vinden.
Maar dit is wat je juist wilde vertellen?
Ja, nou ja, in eerste instantie was het niet eens zozeer de drive om het te vertellen. Maar in eerste instantie was het vooral de drive om mezelf te ontdekken.
Hm.
En ermee bezig te zijn. En gaandeweg merk je dat het zoveel voor je doet en zoveel met je betekent. Voor je betekent.
Want jij werd er blij van.
Dat ik er zoveel gelukkiger van werd.
Ja.
Dan, ja, weet je, ik zeg altijd van, als je zelf iets gelukkiger maakt, dan gun je dat een ander ook. Dus dan weet ik gewoon vooral doorgeven.
Ja. Jij hebt hier jouw nieuwe leven van gemaakt. Dit is jouw levensstijl.
Ja.
Jij bent voor positiviteit.
Ongelooflijk, hè?
Ben je dan nooit negatief?
Jawel. Dat is ook al de meest gestelde vraag in mijn wereld, hè? Ja. Journalisten stellen me altijd de vraag van, heb je nooit een baaldag?
Ja.
En ik zeg altijd van, ik vind een baaldag... Ik mag mezelf alleen maar een baaldag gunnen als het 12:00 s'avonds is.
Mm-hmm.
Maar als ik ergens gaandeweg de dag achterkom van, hé, mijn dag loopt niet zo lekker, dan heb ik een verantwoordelijkheid om iets anders te gaan doen. om te zeggen stop en ik ga nu even iets anders doen. Nou, belangrijk is de bewustwording dat het tegen zit. Ja. En dat je dan tegen jezelf zegt stop. Hier hoef ik niet in te blijven hangen. Ik ga nu iets anders doen.
En dat is een
ik ga
keuze.
Andere keuze maken.
Jouw keuze.
Ja. En hoe vaker je die bewustwording hebt en stop zegt en iets anders gaat doen, hoe makkelijker dat wordt. En dat is ook een kwestie van trainen. Ja. Maar het mooie is, ja, je traint je mind dan zo ontzettend, dat je daar zo ontzettend veel rijker van wordt. Als je merkt dat je je knoppen om kunt zetten.
Wanneer was dit toen voor jou die omkering in je leven begon? Hoeveel jaar geleden?
18 november 2009 ging mijn schoonvader dood.
2009.
En in 2011 ben ik mijn site begonnen. En 2012 heb ik mijn baan opgezegd en ben ik gewoon in diepe gesprongen. Ja. Mijn passie achterna. Ja.
Was het nog een bepaalde angst of een onzekerheid van, oh, wat ga ik in hemelsnaam doen?
Nee, ja, eigenlijk helemaal niet. Ja? Dat is heel bijzonder, maar
je overtuiging was er diep van binnen. Je wist gewoon, dit is wat ik moet doen.
Nou, ik weet nog dat ik voor mezelf een besluit had genomen van, dit is wat ik wil doen. Hier gaat mijn energie zoveel sneller van stromen. Dat ik zoiets had van, nou, dit moet ik doen. En toen ik een besluit helemaal genomen had, dat ik s'avonds op de bank zat en bij mezelf bedacht van, moet ik dit nou wel echt gaan doen? Gaat het wel goed komen? Dus die angst even te binnen schoot. En toen dacht ik van, ik kan aan mijn einde van mijn leven nooit aankijken als ik nu terugkrabbel. Ja. En toen had ik zoiets van, nee, maar hier heb ik een kern te pakken van, dit is de essentie van mijn leven. Ja. Dit is de essentie van mijn leven. Als ik mezelf nu niet serieus neem, ja, dan hoeft de rest van mijn leven, ja, ik kan het net zo goed weggooien, kan het net zo goed doodgaan.
Ja. Maar dat doe je omdat het echt diep vanuit jezelf komt.
Ja.
Het is niet dat je maar iets bent gaan doen, of omdat je niks anders kon, dat je dacht van, ik ga dit maar doen. Dit is, jij bent zo puur daarin. En nou, wat je zegt, dit doe je nu 6 jaar.
Ja.
Als je terugkijkt naar toen en nu, laten we zeggen 6 jaar. Wat is nou wat is de grootste verandering in jouw leven, voor jezelf?
Dat ik echt gewoon heel erg bezig ben met wat mezelf energie geeft en hoe ik mijn hart zoveel mogelijk volg daarin.
Ben je een stuk blijer geworden dan misschien 10 jaar
geleden?
Ja,
ik ben een heel stuk gelukkiger geworden.
Toen je nog werkte, in je andere baan, waar je alles van de deur hebt geveegd.
Ja, ik ben nu heel druk bezig.
Maar je werkt niet.
Ik werk nooit.
We hadden het er net ook over. Ja, ik roep het dan ook van, ja, ik ben druk aan het werk. Ik noem het geen werk, maar ik noem het maar werk, omdat mensen dan begrijpen dat dat de bezigheid is. Mensen werk noemen.
Absoluut.
Want anders denkt iedereen dat je de hele dag niks doet, maar toch ben je de hele dag dan druk met niks.
Ja, nee, maar stiekem wil je ook heel druk bezig zijn. Ja. Is het zo gaaf om te doen, dat je ook de hele dag bezig bent.
Wat doe jij de hele dag?
Ja, dat verschilt gewoon per dag. Ik kan er echt heel vaak gewoon opstaan en gewoon 's ochtends bedenken van, hé, waar gaat mijn energie nou, waar gaat mijn hart sneller van kloppen, waar krijg ik energie van, waar wil ik mee bezig zijn?
Je hebt niet een hele agenda voor de week,
nou,
wat je moet doen?
Ik probeer echt mijn agenda zo leeg mogelijk te houden.
Ja?
En ik heb gewoon lange termijn doelen die ik voor mezelf stel. Mm-hmm. Heb ik echt van jou geleerd,
zoals?
Michael. Ja, hoeveel boeken ik wil verkopen. Ik wil heel veel boeken verkopen. Dat is een belangrijk doel voor mij. Ja. En ik wil mijn bereik echt vergroten. En ik wil mensen
meer
echt
mensen
meenemen.
Ja,
dus echt mensen meenemen van, hey, hoe je dagelijkse keuzes kunt maken in positiviteit. En dan merk je dat je daar gelukkiger van wordt.
Naar jouw boek.
Ja.
Je had het er al over. Je hebt een boek geschreven, The Vibe. En er was een reden, want zo is er altijd een reden om een boek te schrijven. Er is altijd een reden om iets te doen of niet te doen. Wat was voor jou de reden om dat boek te schrijven? Waarom moest dat?
Nou, ik was natuurlijk in die loop der jaren, vanaf 2012 ben ik veel trainingen gaan geven. Veel ervaring opgedaan. Ik heb het gevoel, ik ben alleen maar met positiviteit bezig geweest. Dus,
en veel feedback van mensen. Natuurlijk.
Veel feedback van mensen. Ook heel veel online training van duizenden mensen gedaan. Dus zoveel feedback gekregen, dat ik voor mezelf het gevoel had van, hé, er zit nog meer in. Er zit een diepere laag in, maar ik moet er de tijd voor nemen om die diepere laag bij mezelf te ontdekken. Mm-hmm. En dan is het zo heerlijk om te gaan schrijven en te ontdekken dat die diepere laag er ook zit. En dat je ook gewoon nog gewoon helemaal nieuwe, veel betere content kunt leveren. Ja. Inhoud kunt leveren.
Als je het de tijd geeft.
Als je het de tijd geeft. Echt zo fantastisch.
Ja. En, wat is de boodschap in het boek?
Ja, de boodschap in het boek is eigenlijk dat als je gelukkig wil worden of als je succesvol wil worden, dat je geest, je mind, één grote belangrijke tekortkoming heeft. En te weten wat die tekortkoming is. En die belangrijkste tekortkoming, en dat komt ook een beetje terug op waarom dan journalisten altijd naar negatieve vragen.
Ja.
Is dat negativiteit gewoon zo ontzettend veel impact op je brein heeft.
Mm-hmm. Hoe komt dat?
Allereerst trekt het heel erg je aandacht. Dus als jij hier in de straat op loopt en er komt een auto, een vrachtwagen recht op je afgereden, dan zal het direct je aandacht krijgen.
Mm-hmm.
Dan
zul je niet. Gevaar is.
Omdat gevaar is. Gevaar trekt je aandacht.
Ja.
Dus zo zit ons brein in elkaar.
Ja.
We kunnen vaak de negatieve dingen ook veel beter onthouden. Ik vraag wel eens een training van, waar was je op 11 september 2001? Met 9-11, met de Twin Towers. Nou, iedereen weet nog precies waar die was. Waarschijnlijk weet je ook nog precies waar je was.
Absoluut.
Ja, die dingen die kun je gewoon veel beter onthouden. Plus wij maken...
Hoe komt dat?
Ja, ik denk dat de impact van negativiteit op je brein zoveel heftiger is... dat je het ook veel makkelijker, veel sneller opslaat.
Die neuroassociatie
veel sterker is.
Sticky, die gaat nooit meer weg. Maar is dat dan omgekeerd, wel heel eerlijk... de eerste keer dat je seks had met iemand... Dat is toch ook wel een ervaring met impact.
Ja.
En jij denkt nu van...
Maar dan wil ze zeggen dat het niet heel negatief was.
Zijn dan niet hele positieve ervaringen? Hebben die dan toch niet hetzelfde effect?
Ja, dat kan natuurlijk. Dat kan natuurlijk best wel. Ik bedoel, mijn bruiloft vond ik is een hele positieve ervaring. Maar dat is echt een persoonlijke ervaring. Ja. Ja. Maar als je het over 9-11 hebt, over 11 september, dat is niet eens een persoonlijke ervaring.
Nee, dat soort dingen, die grote negatieve ervaring.
Ja, en je weet ook van als iemand iets heel traumatisch meegemaakt heeft. Nou, wij komen die mensen ook in de praktijk tegen. Ja. Dat slaat echt hele diepe wonden.
Ja.
En zelfs zo diep dat je brein het wil ontkennen. Ja. Dat gebeurt. Mm-hmm. En dan heb je ook echt professionele begeleiding nodig. En, maar dat heeft zo'n diepe wonden geslagen. Positiviteit heeft die kans nooit.
Dus die negativiteit is altijd groter. Die trekt zwaarder dan het positieve.
Ja. Wat er in de maatschappij heel veel gebeurt... is dat met negativiteit ook je aandacht wordt getrokken. Want dat is de beste manier om iemands aandacht te trekken. Ja. Dat is ook waarom dat als je nieuws volgt... ook gewoon heel vaak negatief is. Omdat je aandacht trekt. Ja. En we leven in een aandachtseconomie. Ja. Dus om die aandacht te verschuiven... dat is voor jezelf een hele belangrijke uitdaging. Om de aandacht te verschuiven niet zozeer naar die dingen die je aandacht trekken... Mm-hmm. maar gewoon je aandacht te verschuiven naar het doel, het positieve doel wat je voor jezelf hebt.
Maar wat voor advies kun je iemand geven om dat te doen? Want dat klinkt heel makkelijk.
Nou, volgens mij geef jij al hele mooie advies erover van hele goede vragen stellen voor jezelf... Mm-hmm. en dan voor jezelf een richting bepalen, een doel bepalen.
Ja.
En dat doel is al heel erg belangrijk. Maar een doel op de langere termijn, maar ook gewoon als je 's ochtends opstaat.
Ja.
Van hé, wat wil ik nou vandaag van deze dag maken?
Maar ook daarmee bedoel je niet zozeer een concreet doel, maar meer die richting.
Ja.
Dat je weet waar die dag naartoe gaat.
Als ik net vanochtend stond ik op en dan wist ik dat wij hier een mooie afspraak hadden. Ja. Dan denk ik er wel over na van hé, maar wat wil ik nou vandaag gewoon graag brengen?
Ja.
En hoe wil ik die ontmoeting met Michael ook heel erg waardevol maken?
Ja. Dus je bereidt je voor.
Ik bereid me...
Op de dag.
Ja.
En het is niet zo dat de dag voorbij gaat en dat je bijna schrikt van... Goh, wat overkomt me nu?
Nee,
dat is een hele andere manier van leven.
Ja, absoluut. Maar ik vind het belangrijk zoals je 's ochtends ook hebt. 's ochtends begin je eigenlijk blanco. Begin je dag is gewoon heel positief. Probeer echt eens na te denken, wat wil je de dag brengen?
Ja.
Wat wil je zelf betekenen? Wat wil je bijdragen? En of je nou ondernemer bent of mens bent. Ik geloof ondernemerschap is...
Dat zijn geen mensen.
Nee, maar is toegevoegde waarde leveren.
Ja.
En als je toegevoegde waarde levert, dan heb je een business.
Ja. Als mensen nu denken van ik zit te luisteren, dat zou ik wel eens willen doen. Wat kunnen ze doen bij jou?
Nou, wat ze bij mij kunnen doen, is ik zou ze adviseren om sowieso het boek te lezen.
Ja.
Maar ik vind het sowieso belangrijk om hele goede boeken te lezen. Ja. Ik vind in boeken, daar kun je echt gewoon iemands gedachtegang mm-hmm. krijgen. En ik lees zelf ook heel veel boeken. Mm-hmm. En ik lees vooral boeken van mensen met een manier van denken die mijn manier van denken op een hoger niveau krijgen.
Mm-hmm. Wat zijn bijvoorbeeld andere voorbeelden?
Master Your Mindset, jouw boeken. Ja, nee, maar ook jouw podcast. Dat zei je van tevoren, ik heb heel veel van jou geleerd.
Ja?
Ja, en door de dingen die ik voor jou, door goed naar jou te luisteren, komt mijn manier van denken op een hoger niveau. En als ik mijn manier van denken op een hoger niveau komt, dan kan ik veel meer bereiken. Ja. Kan ik veel meer betekenen. Ik merkte op een gegeven moment, bijvoorbeeld met mijn boek, dat het heel erg vastliep.
Mm-hmm.
Ik denk van, hé, ik moet iemand opzoeken die anders denkt, die een betere manier van denken heeft. En die heb ik gewoon de vraag gesteld van, nou, je zit niet in de boekenwereld, maar wat zou jij doen als jij in mijn schoenen stond?
Hele goede vraag.
En dan gewoon opletten.
Ja.
En dan zie je als iemand ergens heel erg succesvol is... die heeft altijd een hele fascinerende manier van denken.
Ja, altijd.
Ja. En nou, hij gaf me meteen... hij zei van, nou Mark, het is voor jou natuurlijk best wel... je bent geen bekende Nederlander, het is best wel moeilijk om ergens binnen te komen. Dus jij moet gewoon zorgen dat je boek heel veel verkocht wordt en in lijstjes komt. En dan moet je echt alles opzetten.
Ja.
Nou ja, dat was een eerste tip. En dan heb ik wel redelijk erachter genomen. Ja.
En dat ging heel goed toen.
Dat ging heel goed.
Ja.
Maar zijn manier van denken heeft mij meteen de juiste richting gegeven.
Ja. En dit is wat Einstein bedoelde. Je kunt het probleem niet oplossen op dezelfde denkgolflengte.
Absoluut.
Je moet naar een hogere frequentie.
Ja.
En moet nieuw inzicht komen.
Ja, en dan is het zo fascinerend om echt te luisteren naar mensen die een betere manier van denken hebben.
Ja. Maar wat jij zegt is belangrijk. Luisteren.
Ja.
En wat ik vaak ontdek is dan vraagt iemand advies. maar meer van, is dat advies in lijn met hoe ik ook denk? Want als dat niet zo is, dan ga ik op zoek naar iemand die het advies geeft dat ik wel wil horen.
Ja.
En daarvan heb ik geleerd dat dat niet werkt. En ik weet nog wel waar ik dat leerde, deze wijsheid. Ik was natuurlijk een paar jaar aan het zeilen. En als ik dan een weerbericht kreeg wat me niet helemaal aanstond, dan ging ik op zoek naar een weerbericht dat me beter uitkwam.
Ja.
Weet je, dan dacht ik van, nou, bij dat weerbericht is de wind wat minder hard en daar is iets meer zon. Ik vertrouw op dit weerbericht. En dan werd ik de dag daarna geconfronteerd met de realiteit. Dat dat dus niet de waarheid was. En dan kwam die wind, die kwam echt aan alle kanten om mijn oren zeilen. En er was helemaal geen zon. Maar je ziet vaak dat mensen heel graag bevestiging willen en niet luisteren. Daarom, wat jij zegt, dat luisteren, dat is zo belangrijk. En die ontvankelijkheid.
Ja.
Dat je er ook iets mee durft te doen.
Maar stel goede vragen aan de juiste mensen.
Dit is een belangrijke.
En luister dan.
Wat een goede tekst.
En ik heb bijvoorbeeld met mijn schrijfcoach gedaan. En mijn schrijfcoach zei echt bij afspraak 2, zegt ze, alles wat ik de eerste keer gezegd heb jij nu toegepast. En ja, ik heb zoiets, natuurlijk. Ik twijfel ook niet aan haar woorden. Zij is niet voor niks. Zij heeft bestsellers geschreven. Wie ben ik om daarover te twijfelen? Ik wil alles wat zij me vertelt, wil ik als een spons aannemen. En dan wil ik als waar aannemen. En daar wil ik alles mee doen. Hetzelfde als dat jij altijd tegen mij hebt gezegd van, nou weet je, je overtuiging is gewoon zo ontzettend belangrijk. Ja. En als je merkt dat je vastloopt in je overtuiging, dan moet je een andere overtuiging op gaan zoeken.
Ja,
ja, wat jij zo mooi zegt. Maar dan kun je zeggen van, goh, ik blijf in mijn wereldje hangen. Ja. Maar dan doe je jezelf zo tekort mee.
Dan kun je niet groeien.
Nee. En ja, volgens mij is het meest fascinerende van ons leven als we groeien. Ja. Als we merken dat iets beter wordt. En ja. Als we merken dat de kwaliteit van je leven beter wordt.
Als je daar een omschrijving voor mag geven. En die hoor je vaak en die lees je vaak. Van de definitie van geluk. Wat is het dat ons gelukkig maakt? Jij bent de expert.
Ik hou altijd heel erg van de definitie die de oude Grieken gaven. En die zeiden van geluk is een combinatie van plezier en betekenis. Het is heerlijk om plezier te hebben. Te genieten van de momenten die je hebt. En het is belangrijk om van betekenis te zijn.
Als
om
mens.
Toegevoegde waarde te leveren om voor iemand anders van betekenis te zijn als mens. En in die combinatie zit het. In die balans, in dat samenspel. Als je heel lang op vakantie gaat, dan heb je op een gegeven moment behoefte om meer van betekenis te zijn. Ja. En als je heel erg in het ritme zit van alleen maar van betekenis te zijn, dan heb je behoefte aan plezier.
Dat is heel herkenbaar dit.
Ja, dat is heel herkenbaar. Maar gelukkig is dus die balans. Ja. Die balans van de positieve emotie van genieten en de positieve emotie van, hey, maar wat ik doe, dat doet er toe.
Ja.
En volgens mij is dat geluk. En voor mij is het ook de uitdaging om iedere dag te kijken, hoe kan ik plezier en betekenis combineren? Dus eigenlijk, ja, ik vind het ook fascinerend. Want jij doet gewoon, je gaat naar Ibiza en je leeft daar. En je geniet daar heel erg. En ik vind het ook echt ontzettend gaaf. Echt ontzettend gaaf dat je laat zien hoe dat je daar geniet.
Ja.
Ik zie heel veel berichten van jou en Cindy voorbij komen. En dat vind ik echt heel erg mooi. Wat ik fascinerend vind, jij bereikt zo ontzettend veel mensen met echt een hele belangrijke boodschap.
Mm-hmm.
En dat gaat heel erg over mindset en de keuzes die je daar zelf in maakt.
Ja.
Master your mindset, daar gebeurt in je mind gebeurt alles.
Ja.
Hoe kijk jij tegen boeken aan? Hoe kijk jij tegen jouw eigen boek aan? Waarom vind je dat mensen Master Your Mindset zouden moeten lezen? Of moeten lezen, ja.
Nou ja, misschien wel moeten lezen. Want ik denk als je als schrijver een... En ik wil me niet als schrijver betitelen, maar ja, ik heb een boek geschreven. Jij hebt ook een boek geschreven, dus dan ben je toch een soort van schrijver. Je hebt een boodschap die je wil vertellen.
Ja.
En ik denk dat ik wel wil dat mensen die boodschap gaan lezen en begrijpen. Vooral begrijpen en toepassen.
Ja.
En dat is, denk ik, wat jij ook altijd zegt. De manier waarop je denkt bepaalt hoe je leeft.
Ja.
Het is vrij simpel.
Ja.
Hoe je leeft en wat er met je gebeurt elke dag is toch grotendeels het resultaat van je gedachten.
Ja.
Natuurlijk zijn er altijd van die extremen dat het een keer tegen zit. Je kunt onverwacht ziek worden. Mensen in je omgeving worden ziek. Mensen gaan dood. Hoort bij het leven, dat weten we van tevoren. Dus al dat soort dingen, dat zijn niet van die hele rare onverwachte dingen. Dat zijn dingen die je ook wel kunt verwachten. Al komen ze soms onverwacht. Maar het hoe wij met elkaar omgaan als mensen. Hoe je met jezelf omgaat. Of jij heel happy bent. En dan bedoel ik niet heel erg doen alsof je positief bent en positief denken, maar dat je ook echt bent en uitdraagt.
Ja, je moet van binnen zijn.
Ja, wat jij zegt, dat het echt vanuit jezelf komt. Dat je het echt doet om anderen te helpen. Dat je op straat loopt en dat je glimlacht naar iemand en die glimlach terugkrijgt. Dat we mensen die het nodig hebben, dat we die ook daadwerkelijk helpen. Ik vind het bijzonder Die actie van Giro 555. Ja. Ik postte een berichtje. Ik zeg, nou, ik stort €555. Ik tweet dat. En ik krijg een retweet. Of hoe noem je dat? Ja, iemand die antwoordt en die zegt... Ja, nou, ik vind het toch allemaal een beetje... Ik weet het niet. En je weet nooit of dat geld wel echt daar terecht komt. En dacht ik van... Ja, zo kun je het ook zien.
Ja.
En dit vond ik zo typerend... Dat ik dacht van... Ja, zeg of niks.
Ja.
Of zeg... Ik doneer ook. Of val me niet lastig. Ja. Ik weet het niet. Maar en dit is, vind ik allemaal mindset. Dus de mindset is, ja, ik ga niet steunen voor de honger in Afrika. Want misschien komt het daar toch wel niet terecht. Nou weet je, geef het gewoon. En als het daar niet terecht komt, dan is het voor die mensen heel erg jammer.
Ja.
Voor die mensen. Maar dan moet je niet denken, dan heb ik het voor niks gegeven. Want je hebt het nog steeds met diezelfde juiste intentie gegeven... dat het misschien de bestemming niet haalt, dat is dan jammer. Dit is bijvoorbeeld wel iets waarvan ik zeg... van daarin kun je dus mensen anders laten denken, verdraagzamer laten zijn.
Maar het mooie is, ik vind de spreuk... Wie wil zoekt mogelijkheden, wie niet wil zoekt reden.
Ja.
En daar zit zo ontzettend veel in die spreuk. Ja. En dat is ook waar we het net over hadden. Ja. Van, als jij een advies geeft, ik luister dan. Ik luister dan met open oren en dan denk ik van... oh, wat kan ik hiervan leren? En dan ben ik niet op zoek naar de dingen die voor mij werkt dat niet. Want dan ben je op zoek naar een reden. Dan ben je op zoek naar een rechtvaardiging... waar je eigen patroon op blijven zitten. Nee, je moet die manier van denken... moet je proberen te omarmen. En moet de mogelijkheden daarvan zien.
Maar dit is natuurlijk wat er in de praktijk gebeurt. En ik merk dat we zijn nu weer bezig met Design Your Own Life. Zeggen, joh, je mag gratis cursus, je mag gewoon meedoen, het kost niks. Niets meer dan jouw tijd. Je kijkt de video's en daarnaast heb je een werkboek met heel veel vragen, een zelfkennistest. Ga die maar eens beantwoorden. Daar doen dan echt heel veel. We praten echt over duizenden mensen inmiddels. Vind ik mooi, die doen mee. En af en toe zit er een berichtje tussen van, dat heeft toch allemaal geen zin. Bij mij werkt dat niet.
Ja.
Ik heb al zo vaak van dit soort dingen gedaan. Nou, weet je, dat ik denk van ja. En dat geeft ook niet. In het begin had ik nog wel zoiets van. Ja, ik wil toch iemand dan meetrekken en die wil ik helpen.
Dat
en
kun je
denk
niet.
Ik, dat maakt me niet uit. Het is jouw leven. En als jij daar blijkbaar niet aan toe bent en niet wilt. Dan ga je heel ongelukkig. Ga je verder hoe het gaat.
Maar ik hoop dan altijd dat mensen zien. Dat ze zelf op zoek zijn naar een reden. En een rechtvaardiging.
Maar dit is een hele goede. Een reden om het niet te hoeven te kunnen rechtvaardigen.
Waarom het niet voor die persoon werkt. Ja. En dan denk ik van. Oh, dat is zo zonde. Als ik voor mezelf merk dat ik een reden aan het zoeken ben. Of een rechtvaardiging aan het zoeken ben. Dan kan ik een klap in mijn gezicht geven. Dan luister ik niet goed genoeg.
Met Jonathan, met mijn zoon over. Toevallig ook vanmiddag. Hij belde en hij heeft proefwerkweek. En het ging over de cijfers. En hij was vooral redenen aan het opvoeren waarom hij niet zo'n goed cijfer had.
Ja.
En er waren allemaal hele gegronde redenen, vond hij. Wij zouden daar iets anders over denken. Maar hij was vooral op zoek naar de reden waarom het zo slecht was. Ja. En de enige vraag die ik had aan hem was... maar wat zouden we kunnen doen om het beter te maken?
Nou, dat goed. Ja.
En nou ja, daar denkt hij nu nog steeds over na. Maar goed, het is op zich goed dat hij daarover nadenkt. Maar het is waar wat je zegt. Mensen zijn op zoek naar redenen. Ook in de politiek zie je heel vaak... het zijn de redenen, het is een beetje de zekerheidsstelling van... waarom ik het niet hoef te doen, waarom ik dat argument heb.
En waarom het voor mij niet werkt. Ja. Maar hoe krijg je mensen van reden naar mogelijkheid? Door die vraag te stellen? Want dat is natuurlijk de uitdaging om mensen mee te nemen... Eigenlijk de uitdaging is om je te laten geloven... dat het leven wat jij creëert, dat er voor iedereen mogelijk is. En jij gelooft erin,
mensen
ik geloof erin.
Mensen moeten erin geloven.
Ja.
En wij werken allebei met veel mensen. En ik heb toevallig nu de laatste dagen... heel veel mensen geïnterviewd ook weer... met de vraag, wat is jouw mooiste leven? Kreeg ik hele mooie antwoorden op. En je ziet dat mensen die succesvol zijn... die gelukkig zijn, heel erg... daarin geloven, ervan overtuigd zijn dat de droom die ze hebben, dat ze die gaan waarmaken. Ja. Niet dat dat door toevallig een keer gaat gebeuren, maar dat ze daaraan werken, stap voor stap, kan lang of kort duren, maar stap voor stap zijn ze onderweg om dat doel, die droom waar te maken. En hoe krijg je mensen zover? Ik zeg altijd, er zijn twee redenen. De eerste is noodzaak. Je moet wel. Je moet, want er is geen andere optie. Of het verlangen moet heel erg groot zijn. En als het niet een van die twee is, dan mooi. Daartussen is een soort vacuüm van een comfortzone.
Ja.
Dan wil je het niet echt en is het niet echt nodig. En dan blijf je waar je staat.
Ja.
En dan verandert er niks.
Ja. Ja, ik noem dat de valkuil van het comfortdenken. Ja. Van dat je altijd maar denkt van, het is toch goed zoals het nu gaat.
Ja. En voor heel veel mensen is het goed zoals het gaat. En dat vinden wij ook, dat is geen enkel probleem. Maar dan moet je niet zeggen, ja, ik zou ook wel dat, of ik zou ook wel dat. En voor jou is het lekker makkelijk, want ja, als ik jouw leven zou hebben, dan zou ik ook heel positief zijn.
Maar het grappige is, wij kwamen binnen en we spraken meteen over elkaars boek en hoeveel aantallen we halen en zo. En we hadden allebei zoiets van, ja, weet je, dat gaat op zich wel aardig, maar daar zijn we niet tevreden mee. Nee. We weten gewoon dat er nog veel meer in zit. Ja. En we zijn voortdurend op zoek naar hoe we dat pad kunnen bewandelen.
Ja. En het is niet de aantallen in een soort status van, dan heb je meer boeken. Het is de aantallen, je wil meer mensen bereiken.
Ja, dat betekent.
En ik had hier een gesprek over een tijdje geleden waarop iemand tegen mij zei, wat is jouw intentie met het schrijven van boeken? Wil je boeken verkopen? Wil je er geld mee verdienen? Nou, laat ik iedereen even uit de waan halen. Met boeken verkopen verdien je niet zo heel veel geld. Of je moet Herman Koch of Saskia Noord of Kluun heten.
Of onze gouden tip geven.
Of ja, maar met boeken ga je niet heel erg rijk worden, behalve als je echt die mega bestseller schrijft. Dus nee, het is niet het verkopen en daar geld mee verdienen. Al vind ik wel, doordat ik nu dat boek heb, kan ik de winst van het boek kan ik weer gebruiken om het weeshuis voor Mick in Nepal te bouwen.
Ah, dus dat is zo
vind ik een mooi doel. Het is meer, ik wil heel veel mensen bereiken.
Ja.
En toen zei die persoon van, waarom geven ze niet gewoon weg, die boeken? En er zit wat in.
Ik zou zo'n boeken weggeven. Ja. Want daar, je schrijft het omdat je wil dat het gelezen wordt.
Ja, daar doe je het voor.
Alleen, het heeft ook echt ontzettend veel waarde.
Ja.
En ik vind dat het aan die waarde niet tekort gedaan mag worden. Ja. Ik vind eigenlijk, laatst kreeg ik een reactie van iemand en ik vond het echt gewoon een waanzinnig mooie reactie. Die zei van, ik heb jouw boek gelezen en als ik er 1000 euro voor had moeten betalen, had ik er 1000 euro voor betaald, want het is eigenlijk nog veel meer waard. En dan vind ik, dan heb je het boek echt gelezen.
Ja. Mooi is dat toch?
Iemand hoeft er geen 1000 euro voor te doen. Absoluut niet.
Nee.
Jij schrijft niet voor het geld en ik schrijf ook niet voor het geld. Maar een boek heeft wel waarde. En ik vind het belangrijk dat als iemand een boek in de handen heeft, dat hij het boek ook gaat lezen.
Ja.
Jij krijgt waarschijnlijk ook veel boeken.
Ja.
Hoeveel boeken van de boeken die je krijgt, lees je echt?
Niet één.
Ja, dat is heel vervelend
voor de
antwoord.
Mensen die nu luisteren en denken, oh, ik heb hem laatst ook een boek gegeven. Niet één. En waarom niet? Omdat ik graag kies wat ik zelf lees en mijn tijd heel beperkt is die ik heb voor lezen. Dus ja, dan, jouw boek ga ik wel lezen. Omdat
ik wou net zeggen, nou zit er wel mijn uitdaging.
Maar het is mijn keuze. Ja. Dat wil ik lezen. En zo zijn er natuurlijk, er zijn echt wel meer boeken die ik wil lezen. Maar je kunt niet alles lezen. En ik vind ook, want jij zegt, ik lees veel. Ik lees niet zoveel, want ik wil mijn geest schoon houden. Ik vind, als ik al die input krijg van al die mensen, dan komt er ruis op mijn lijn. En dan ben ik niet meer zuiver in mijn eigen denken, in mijn eigen zijn. En nog heel even over wat je zegt over die boeken, boeken hebben waarde. Ik las ooit lang geleden Think and Grow Rich.
Ja.
Nou, dat boek, dat had ik misschien wel 100.000 euro voor willen geven. Want dat heeft echt mijn leven veranderd. En ik was zo verslaafd aan het boek dat ik dat boek ben gaan weggeven aan iedereen die ik tegenkwam. Dus aan het personeel dat ik toen had bij mijn tv-bedrijf. Aan al onze klanten, al onze relaties. En met kerst aan iedereen heb ik dat weggegeven. Ik denk dat ik zeker wel 1000 boeken heb weggegeven. Als er 10 zijn die er gelezen zijn, dan is het misschien veel. Maar de allermooiste vond ik, toen ik het weggaf aan een van onze personeelsleden, die keek even op de achterkant en er stond, nou, dit is het boek waaruit je kan opmaken hoe je rijk wordt. En er zijn er al een paar honderd, tig miljoen van verkocht wereldwijd. Okay. Hij legt het neer en zegt, hey Mike, je hebt het boek toch al een paar keer gelezen? Kan je mij niet even gewoon kort vertellen waar het over gaat? Want dan hoef ik het niet te lezen. En dat moment is mij wel altijd bijgebleven. Dat ik dacht van, okay, en daarom lukt het niet.
Ja.
En wat jij zegt, dat boek heeft waarde. En daarom, ik vind ook, mensen moeten dat boek dan maar kopen. De eerstvolgende persoon aan wie ik dat boek wilde geven, wat ik toen niet meer heb gedaan, heb ik gezegd van, dit is echt het boek dat je moet lezen. Toen zei hij, mag ik jouw boek lenen? Ik zeg, nee, je moet het zelf kopen. Hij is dat gaan kopen.
Ja,
hij is het gaan lezen. En hij is heel succesvol geworden. Financieel, hij was vooral financieel op zoek naar succes. En deze jongen verdient echt meer dan 1 miljoen per jaar inmiddels.
Hij was er klaar voor.
Nou, hij had het ervoor over.
Ja.
Zoals jij aan het begin van het gesprek zei, je kijkt wat je ergens uit kan halen, waar je iets van kunt leren.
En het moment was blijkbaar daar.
Ja, het moment was daar, ja.
En iemand anders heeft hetzelfde boek in de handen met dezelfde kennis en dezelfde toekomst. En die zegt, mijn leven is geen 2 tientjes waard.
Ja.
Want dat vind ik wat je zegt.
Ja.
Mijn leven is het niet waard.
Maar wat heel gaaf is in het boek, en daar hebben we het er nog niet eens over gehad, maar dat het ook over gewoontes gaat.
Ja.
Welke gewoontes kun je voor jezelf creëren? En hoe zorg je dat je echt hele sterke gewoontes hebt?
Ja,
want die bepalen de kwaliteit.
Dat is het.
Ja.
Dat is wat je dagelijks doet.
Ja.
En door die gewoontes een klein beetje te tweaken en elke dag dat een beetje bij te schaven,
gaaf.
Word je uiteindelijk die persoon die je wilt zijn.
Ja.
Mooi, hè?
Design your own life.
Ja, design your own life. Als je tegen iedereen die nu luistert zou willen zeggen, dit is de mooiste zin uit mijn boek.
Ja, dat is heel duidelijk. Dat is heel duidelijk. Mijn lijfspreuk. Mm-hmm. Dat is alles wat je aandacht geeft, groeit. En je hebt zelf de hele dag door een keuze waar je aandacht aan besteedt. En hoe meer je iets aandacht geeft, hoe meer je ervan krijgt. En dat is het mooie van positiviteit. Als je meer met positiviteit bezig bent, dan krijg je er meer van. Zo simpel zit het leven in elkaar.
Mark Verhees, de schrijver van The Vibe voor positiviteit. Je kunt hem volgen op Twitter, op alle social media, Facebook. En lees vooral dat boek. Een half uur lang voor positiviteit. Met een heleboel praktische tips die je volgens mij ook in je eigen leven kunt toepassen. En mooi interessant boek heeft Mark geschreven, The Vibe. De winnaar van de videocoaching gaan we bekendmaken. Ik ga even naar mijn scherm toe. Vond het mooi? De 108ste recensie bij bol.com. En 108, dat is een heilig getal in Tibet. Vandaar dat ik deze eruit heb gehaald. Dat is Ruben. Ruben771. Hij is tussen de 20 en 29 jaar. Heverlee komt Ruben vandaan. Gepost op 3 april. Ruben, stuur ons een berichtje naar academy@michaelpilarczyk.com. Met je gegevens. Dan kunnen we een afspraak met je maken voor de videocoaching. Verhelderend, schrijft Ruben. Via Dan Peña heb ik gehoord over Michael. Hij trok mijn aandacht. Het staat hier. Na het lezen van Master Your Mindset was me iets duidelijk geworden. Waar ik voorheen precies nooit aandacht aan had gespendeerd, heb nu een duidelijk doel voor ogen. Het is werkelijk zo simpel. Na een gefaalde business waarbij ik immens veel over mezelf heb geleerd, ben ik nu meer dan ooit aan het ontdekken wie ik wil zijn in mijn leven. Dit boek heeft de koers van mijn leven gewijzigd voor het goede. Bedankt. Dankjewel Ruben voor deze prachtige woorden. Stuur ons een mailtje naar academy@michaelpilarczyk.com en we maken een afspraak voor jouw persoonlijke videocoaching die jij ook kunt winnen als je een review schrijft over het boek. En die post je dan bij Bol of op onze Mr. Mindset Facebook pagina. Volgens mij zijn er nog een paar kaartjes voor dit weekend, persoonlijk meesterschap.
Er zijn nog een paar kaartjes. Vanmorgen waren er nog 10.
Ja.
Er zijn nog een paar plekjes over.
Ik zag dat er iemand ziek was, heeft afgemeld. Waar kunnen mensen die kaarten nog bestellen?
Als je naar live events gaat op onze website, dan kan je nog tickets bestellen voor persoonlijk meesterschap. Er zijn nog een paar tickets over. En support ons deze week, komende 10 dagen. Draag je steentje bij, of door de video's te delen, of koop het boek. En heb je hem al, geef hem aan iemand anders die hem goed kan gebruiken.
Mm-hmm.
We hebben de laatste beetjes, zijn echt hard nodig.
Ja, vooral het delen van alle video's. We hebben video's opgenomen met bekende Nederlanders ook. Met Faye Laurens, Giel Beelen, Lucille Werner, Sonny Verhoeven.
Ontzettend leuke video's. En ik zag daar natuurlijk meteen weer een soort bij een nieuw YouTube-programma
En Fred
in.
Van Leer.
En Fred van Leer. Ontzettend leuk. Dus hou deze week YouTube-kanaal van Michael in de gaten of Facebook.
Ja, misschien als je het leuk vindt, laat het ons weten. Dan kunnen we hier, wat Zin zegt, kunnen we er wel een YouTube-format van maken.
Ja.
Het mooiste leven van.
Yes.
Deel die video's met al je vrienden, met de hele wereld, om Mick te supporten voor deze actie, voor Onweer, om het geld bij elkaar te krijgen voor het nieuwe weeshuis. 50.000 euro is het bedrag dat we graag willen inzamelen om het weeshuis te kunnen afbouwen. Mick heeft al meer dan 100.000 euro zelf opgehaald. Dat is echt onwaarschijnlijk. Mick is 24 jaar, een man met een missie.
Steun hem.
Dankjewel. Master your mindset. Leef je mooiste leven. Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. En we hopen dat je er volgende week weer bij bent. Tot dan.